Markus hoofdstuk 16 vanaf vers 1. Is het nu oké?
Ja.
Toen hij desmorgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, van wie hij 7 boze geesten uitgedreven had. Zij ging heen en berichtte het hen, welke bij hen geweest waren die treurden en weenden. Toen zij hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook die geloofden zij niet. Daarna verscheen hij aan de 11 zelf, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hem niet geloofden die hem aanschouwd hadden, nadat hij was opgewekt. En hij zeide tot hem: ga heen in de hele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Tot daar. Nu, als je vers 14 leest, daar zie je een heel merkwaardige situatie. Jezus die komt na zijn opstanding bij de 11 en hij gaat hen verwijten dat zij ongelovig zijn. Nu, dat is iets dat wij niet zouden doen. Als wij met mensen praten en ze geloven niet, wij laten dat daar. Natuurlijk, wij proberen de mensen over te halen om tot geloof te komen. Maar een ongelovige zal niet vlug uit onze mond horen een verwijt horen dat ze ongelovig zijn. En ik denk dat dat ook niet kan. Je kunt toch niet de mensen verwijten gaan maken omdat ze niet willen geloven. Zij doen daar toch niet om? En geloof, dat moet je toch gegeven worden? Neem nu de 11 naar Pasen. Dat zijn toch, ja, zeg maar, geen kwaadwillende mensen. Ze wilden van harte geloven. Ze wilden van harte geloven in God. Zij geloofden ook dat Jezus de Zoon van God is. Maar dat komt het kruis. Het sterven van Jezus. En ze storten in. Hun liefde die ze hadden voor Jezus maakt dat de apostelen na zijn dood ontroostbaar zijn. En dan komt dat bericht over die opstanding. En dat had er helemaal niet meer in bij hen. En natuurlijk is dat heel jammer. Maar is dat nu zo raar? Oké, het is misschien zijn zwakheid. Maar, je vraagt je dan af, is dat niet verder over om daarbij een verwijt te maken? En toch spreekt Jezus daar in dat verwijt heel krachtig door. Jezus leert ons niet alleen maar tevreden te zijn met het geloof. Hij leert ons ook dat geloof de normale zaak van de wereld is. En is ook niet triste, is dat ook niet triste, dat mensen niet willen geloven. Zoals ik al gehoord heb van Achille, van die mensen, of die ouders en haar vriend. Is dat dan niet triste dat zij niet willen geloven? Dat moet toch pijn doen. Maar het is ook bemoedigd. Jezus vertelt ons over het resultaat van geloof, want er zijn grote gevolgen te verwachten wanneer men het evangelie aanvaardt. En daarover wil ik het een keer hebben vanmorgen, over dat verwijten woord van de Heer aan het adres van zijn leerlingen. Ik wil daar 3 dingen over zeggen. Ten eerste, ongeloof heeft geen enkel excuus. De apostelen leggen aan. Met andere woorden, ze zijn aan het eten. En op dat moment verschijnt Jezus. Was dat nu de eerste keer dat Jezus aan deze mensen kwam na zijn opstanding? Nu, je zou dat denken als je dat leest. Want Markus die vertelt achtereenvolgens over de verschijning van Maria Magdala. En dan aan de 2 leerlingen. En dan aan de 11. En voor ons lijkt dat op een volgende reeks van gebeurtenissen. Maar Marcus die heeft hier ons geen volledige beschrijving van de feiten. Nee, want hij maakt daaruit een selectie. En het is dan ook om aan te reden, om aan te nemen, dat bij vers 14, om te denken aan een andere verschijning. Op een andere dag dan aan Maria Magdala en aan de twee leerlingen. Versen 9 tot 13. De leerlingen zijn met zijn elven. En we lezen in vers 14, maar daar waren ze nog die... Ja, wacht, de leerlingen zijn namelijk met zijn elven, lezen we in vers 13, maar daar waren ze nog niet op de eerste avond. Want toen ontbrak Thomas. Ze zijn pas op de achtste dag als de 11 overgebleven apostelen compleet. En uit Johannes hoofdstuk 20 weten wij dat de meester dan met Thomas spreekt over de noodzaak van het geloven zonder zien. Nu, dat is hier ook het thema van deze ontmoeting in Marcus 16. Geloven zonder zien. En bovendien lezen we hier dat die 11 rustig aanleggen aan de maaltijd. Dus, de sfeer is helemaal anders dan op die eerste dag van onrust, verdriet. En wanneer Marcus dan zegt dat Jezus later, nieuwe Bijbel, Bijbelvertaling, en tenslotte verscheen aan de 11, zullen we moeten denken aan een verschijning op de achtste dag. Met andere woorden, hij kwam niet voor het eerst. Ze wisten al dat hij opgestaan was. Ook al twijfelde Thomas. En nu weten ze, of nu komt de Heer terug. En hij houdt als het ware een nabespreking met hem over hun oneerder of hun oneerder geloof, ongeloof die ze hadden. Wat we zien is dat de Heer daar niet over zwijgt. En hij verwijt hem van ongeloof, halsstarrigheid of hardheid. En waarom doet Jezus dat? Omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degene die Jezus hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En dat verwijt valt op. Oké. Want we hebben hier te maken met mensen die weigeren om in Jezus te gaan geloven. Oké, wij weten, lezen het ook, dat bij zijn verschijning ze Jezus onmiddellijk weer hebben aangenomen. Want Thomas die zei zelf, mijn Heer en mijn God. De 11 zijn weer terechtgekomen, ze zijn weer samen, ze vormen weer een tafelgemeenschap van Christus. En je kunt die mensen toch niet veel verwijten. Het zijn mensen met het een die vol geloof zijn naar Pasen. En is het ook niet zo dat wij graag zwijgen over het verleden? En niet meer over praten. Ze zijn in de kerk, zijn wij vaak blij dat alles rustig is, dat alles sereen is. We raken toch dat zwakke niet op, dat slechte verleden niet op. We willen het gewoon in de doofpot steken. En dat is het vlug vergeten dat je als christen juist moet leren van je fouten. En je zonden uit het verleden. Daarom moeten wij onze zonden niet begraven, maar moeten wij onze zonden beleiden. Daarom is er op die achtste dag, nu alles weer goed is, komt toch nog dat verwijt. Niet over wat hem ontbreekt, maar over wat hem ontbreken, wat er juist ontbroken heeft. De apostelen waren niet bereid de ooggetuigen van de opstanding op hun woord te geloven. Maar dat neemt niet weg dat ze in tussentijd bij de verschijning van de Heer tot geloof zijn gekomen. Nee, want het is juist die verschijning die hem aanklacht. En dat was niet nodig geweest. De 11 moeten beschaamd zijn over het feit dat Jezus er zelf aan te pas moet komen. Ze hadden toch genoeg aan die ooggetuigen, aan die woorden van die ooggetuigen. En nu moeten ze leren van hun ongeloof, omdat ze later er weer niet in zouden terugvallen. Nu, ik weet niet of wij dat verwijt zo overtuigend vinden. Zijn wij eerder niet geneigd om te zeggen, hoe konden ze geloven op iets dat ze hoorden? Want er is al veel gezegd. Je moet toch niet alles geloven wat een ander zegt. En wat is er nu verkeerd dan als wij niet afgaan op wat we horen zijn? Dat we zekerheid willen hebben voordat we het geloven. Toch denk ik dat we hier een keer halt moeten bijhouden. Is dat werkelijk waar? Dat we weinig geloof hechten aan wat we niet hebben gezien? Wanneer we nu in onze auto zitten en we horen langs de radio over een vliegtuigkaping, geloven we dat dan of niet? Neem nu Achille, als hij straks een auto in prakkeleid, hij hoort dat, geloof je dat niet? Of geloof je het wel? Wanneer een chef op ons werk zegt dat een collega ziek is, geloven wij dat maar als we bij zijn ziekbed staan? Wanneer we dan daarover goed gaan nadenken, dan ontdekken we dat we elke dag dingen aannemen wat de mensen zeggen. Wanneer die mensen het zelf hebben gezien, is toch voldoende of niet soms? Of waren er redenen om hun berichtmachines, die wel ongelovig moest overkomen, kwam het ook ongelovig over? Als gewoonte hebben wij toch, als er iets niet wordt verteld door onze medemensen, om dat te aanvaarden. Maar het kan ook terughoudend zijn. Sensatiekrant, roddelkrant, onbetrouwbaar persoon. Was dat misschien de aanleiding van die elf voor die situatie? Maar het antwoord daarop is helemaal nee. Helemaal niet. Let een keer op die twee getuigen die Marcus voor ons heeft uitgeselecteerd. Eerst Maria Magdala. Zij is niet zomaar de eerste, de beste vrouw. Marcus zegt in vers 9 dat de Heer uit haar 7 demonen heeft uitgedreven. Ze was zo bezeten geweest dat de Heer had haar bevrijd. Ze was het levend bewijs van Jezus zijn macht over de duistere machten. Haar genezing hadden de apostelen zelf meegemaakt. Ze wisten hoe machtig Jezus was. En nu komt juist deze vrouw vertellen dat de Heer is opgestaan. De Heer stuurt hier het bewijs van zijn almacht over de duisternis. En van haar horen de apostelen, de 11, dat de Heer de dood heeft overwonnen. En het is juist deze bode die vrouw die het bericht geloofwaardig maakt. De boodschapper Maria is zelf een herinnering aan de majesteit van de Heer Jezus Christus. Jezus heeft niet zomaar iemand uitgekozen als eerste bode. Nee, de Heer legde door deze bode zijn verband van zijn werk in Galilea aan de oevers van het meer van Tiberias en zijn werk op Golgotha aan de muren van Jeruzalem. En wie Maria's bericht niet gelooft, is op het moment ook koud en ongevoelig geworden voor de reeds gekende geziene feiten van Jezus zijn goddelijke majesteit. Want Jezus laat het niet bij de enige tui. Hij verscheen ook aan twee leerlingen die buiten aan het wandelen waren. Nu, vele commentaren die denken dat de Emmaushangers waren, maar ik denk dat het niet juist is. De Emmaushangers reizen doelgewicht van de stad af naar een dorp. Maar deze twee maken een ommetje in de buurt van Jeruzalem. En wanneer de Emmaushangers terug in Jeruzalem zijn gekomen, zijn de anderen al tot geloof gekomen in de opstanding. Maar deze twee in Marcus niet. Jezus verscheen aan de Emmaushangers in Cornetto. Hij werd niet herkend. Maar aan deze twee leerlingen in Marcus 16 verschijnt Jezus in een andere gedaante. Hij wordt herkend. Maar wat de twee leerlingen opvalt, is dat hij verandering heeft, dat hij een metamorfose heeft. En die verandering dreigt bij ons een beetje uit het verloog uit het oog verloren te gaan als we heel het evangelie niet in zijn geheel lezen. Marcus die heeft namelijk ons al verteld over een gedaantewisseling. Dat was bij de verheerlijking op de berg, hoofdstuk 9. Toen werd het aangezien van zijn gelaat anders en zijn kleding stralend wit. En Petrus, Johannes en Jacobus hebben die heerlijkheid mogen zien toen Mozes en Elia met hem spraken. Dat moet iets indrukwekkend geweest zijn. Niets aards. Jezus behoorde op dat moment zijbaar tot de hemel. En dan klonk een stem uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En bij die afdaling van die berg gebood Jezus zijn drie leerlingen over deze gedaanteverandering niet te zwijgen tot na zijn opstanding. Nu, dat hebben ze ook gedaan. Maar de Heer die had wel verteld dat ze na zijn opstanding daar wel mochten over praten, over die gedaanteverandering. Maar helaas, daar denken deze drie niet aan. En op het moment dat die twee leerlingen na Pasen binnenkomen met het bericht over die verschijning van de Heer in een andere gedaante, dan had bij Petrus, Johannes en Jacobus een belletje moeten gaan rinkelen. Ze hadden dat moeten weten. Wij herinneren ons zoiets van bij die berg van de verheerlijking. Daar was Jezus ook in een andere gedaante. Het bericht van deze twee leerlingen had dat moeten bevestigen. En dat had dan geloof opgeroepen. Zodat er geen enkele reden was waarom de elf geen vertrouwen zouden hebben gehad in wat er gezegd wordt over die verschijning. Integendeel, zowel de boden als de boodschappers zagen er zo geloofwaardig uit dat het normaal was geweest om dat te geloven, wat ze zeiden. Hun ongeloof had geen enkele excuus. Dan had ik naar mijn tweede punt. Halsstarrigheid blokkeert. En waarom bleef nu eigenlijk dat geloof uit bij die leerlingen? De Heer heeft zelf het antwoord. Er was hardnekkigheid bij hen. Zij wilden niet aanvaarden dat Jezus kruisweg de door God de bedoelde weg was. Van Caesarea Philippi hebben ze zich steeds verzet. Dat vergoede God, zei Petrus. Ze dachten het beter te weten wat er goed was voor de wereld dan God zelf. En tot de laatste dag zijn ze hardnekkig gebleven. Wanneer Jezus dan opnieuw het lijden op zijn programma behoudt, vluchten ze. Ze willen daar niet van weten. Volgens hen ziet Jezus het helemaal verkeerd. En daarom weten ze ook niet op Pasen om niet anders te doen dan in een hoekje te gaan zitten en te gaan wenen en te rouwen. Om de dwaasheid van hun meester. Want hij heeft zichzelf te gronde gelegd. Het is hardnekkigheid die in de weg staat. Daardoor zijn ze geblokkeerd wanneer geloofwaardige mensen kwamen met ware berichten. Hun probleem was niet dat ze niets moesten hem van horen zeggen, maar hun probleem was dat ze niet voor de gezonde, dat ze afgesloten bleven voor de gezonde berichtgeving door hun eigen visie op wat het beste was voor deze wereld. Ze wisten beter dan God. God zou volgens hem op hun manier moeten doen. En wanneer je dan eigenwijs bent, dan kan je doof worden. Doof voor wat er duidelijk klinkt en geloof verdient. Daarom is het dat verwijt over dat ongeloof. Het is geen zwak moment, maar het is ten diepste onwil. Want wanneer de elf hadden ja gezegd tegen de getuigen, dan hadden ze ook ja moeten zeggen tegen de opstanding. Tegen het kruis en tegen hun eigen zondige natuur. Dat er alleen redding is door genade en door het geloof. En dat willen ze niet. Ze verschuilen zich achter die getuigenverklaring. En dat woord is ook te horen uit de mond van Petrus. En wij mogen meeluisteren. Waarom? Waarom mogen we weer leren? Om de leerlingen hard aan te pakken? Nee, zeker niet. Maar om te leren. Want de weigering om te geloven is voor God een bescherming ook voor ons. En zelf het vasthouden aan onze eigen visie op wat God zou moeten doen. En dan hoor je de mensen zeggen. Waarom heeft God niet anders gehandeld? Of waarom doet God het niet anders in onze tijd? Waarom veroordeelt God mensen? God is toch lief? En waarom moeten we ons binden aan het evangelie van de christenen? En achter al zulke uitspraken steekt hardnekkigheid en eigenwijsheid. Ongeloof is meer dan passief ontbreken van geloof. Het is een actieve verwerping van de waarheid. En ook voor ons stelt dat. Want er waren namelijk duizenden mensen getuigen geweest van Jezus zijn majesteit en zijn goddelijke daden. En in die tijd dat Jezus op de aarde was, hebben de Joden en de Romeinen Jezus zijn optreden niet kunnen loochenen. Men heeft geprobeerd om leugen te verspreiden over de opstanding. Men heeft nooit die grote wonderen en tekenen kunnen ontkennen die hij in Israël heeft gedaan. Maria Magdala liep als een ex-bezetene rond op de straten. En de feiten van Jezus' optreden verdienen een plaats in onze geschiedenisboeken. Het bericht over de opstanding komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Het ligt in het verlengde van demonenuitdrijving, dodenopwekking en in die tijd was er nog geen bijbelkritiek mogelijk. En de feiten van genezing en dodenopwekking was dagelijkse kost. Men hoort iemand zeggen, ja maar er is niemand bij geweest bij die opstanding. Nu, dat is waar ook. Waarom zeggen wij niet, toen die jongen van de weduwe te Nain werd opgewekt, stonden vele mensen erbij. Toen Lazarus opgewekt was, kwamen men met stromen naar van Bethanië om naar Jezus te kijken. Of naar Lazarus te kijken. Het gebeurde om onze straten. Waarom gelooft men wel het niks over Alexander de Grote, over Napoleon en niet over Jezus? Omdat de bronnen zwakker zijn? De getuigenis over Jezus' daden zijn veel sterker dan die van Alexander de Grote en Napoleon. En is het normaal dat de mensen de levens van Boeddha en Mohammed aanvaarden en dat ze die van Jezus' leven met grote vraagtekens zetten? En dat heeft niets te maken met het niet kunnen geloven van horen zeggen. Maar dat heeft alleen maar alles te maken met onze natuurlijke hardnekkigheid en onze onwil. Gevoelsmatig weet de mens dat voor het aannemen van het verhaal over Jezus Christus dat iets zal betekenen. En dat is dat wij ons moeten buigen. Dat wij onze harde nek moeten gaan buigen voor God en zijn Zoon. Dat men moet gaan knielen voor de feiten van de kribbe, het kruis, het graf, de opstanding en de hemelvaart. En het is in deze schepping normaal om dat te doen. De feiten zijn bekend en de betekenis is heel duidelijk. Daarom verwijt God ons alle ongeloof, hardnekkigheid en eigenwijsheid. En ook zijn wij in tussentijd tot geloof gekomen, zoals de 11... zullen wij ons moeten buigen voor dat verwijt achteraf, om hem wijs te maken voor de toekomst. En wanneer wij de zwakke van ons geloof leren zien, of de zwakte van ons geloof leren zien, worden wij bescheiden. En tegelijkertijd groeit onze verwachting van de Heer. En dan gaan wij ontdekken dat geloof overhaven geneest. Dat is het derde punt. Geloven in wat God deed voor het oog van vele getuigen, geneest ons van hardnekkigheid en eigenwijsheid. En dat moeten de leerlingen nu ten harte nemen. voordat ze geschikt zijn om aan anderen het evangelie te brengen. Maar ook wij moeten ons daarin gaan oefenen. Geloven is o zo normaal in deze wereld. Wij mogen er vrijmoedig over spreken. Zeker hier nog in België zijn veel landen waar ze niet meer mogen over spreken. Maar Paulus zegt tegen de Romeinen dat hij zich niet schaamt voor het evangelie. Je moet er niet meer in een hoekje gaan inzetten. Je moet er niet in je kelder gaan. Waarom zou je moeten in je kelder gaan zitten? Gods werken kunnen toch het daglicht verdragen. En ze gebeuren ook in onze aanwezigheid. Wij mogen ons laten genezen door kinderlijk geloof, die alle twijfels uitsluit. Omdat wij gaan leren zien dat twijfel heel vaak hardnekkigheid is. En dat wij Gods maat willen nemen. Terwijl hij juist in zoon deed opstaan. Omdat wij ons zouden leren verwonderen over de maat van het koninkrijk van God. Op paasmorgen was er eerst bij de leerlingen rouwklacht en geschrei. En Jezus veranderde dat in blijderij en een vreugdekleed deed hij hem aan. Hij vervulde hier de belofte van Psalm 30. Maar er gaat daar iets vooraf. Daar gaat vooraf het loslaten van eigen wijsheid. Hardnekkigheid die ons o zo vaak in de weg staat. En laten we die doorbreken met de bede die in Psalm 30 vooraf gaat aan dat vreugdekreet. En dat is de bede van verontmoediging over hardnekkigheid. En in Psalm 30 staat: mijn rouwklacht heb hij veranderd in een rijdans. Mijn rouwkleed heb hij losgemaakt. Met vreugde mij ontgord, omdat mijn ziel u zou psalm zingen en nimmer verstommen. Heere mijn God, voor altijd zal ik u loven. De poort naar de paasvreugde is een poort waarin je bukkend gaat, die ootmoed geneest en geloof heeft in ons hart. En dat er dan jubel ontstaat in de opgestane Heer, zowel in sterven als in leven. Amen.